Radio 1. NTR.
Marcia Lammers over hun gezinskookboek Verrukkelijk. Jona Freud maakt vis New York style. Chris Baeyema bevoorraadt een boereiland. En een nieuwe aflevering van onze culinaire competitie, Het Diner. Uw presentator is Petra Possel.
Welkom bij het Kokenee-programma Mangiare, live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er ieder twee weken op vrijdag en we vinden het hartstikke leuk als u reageert. Mangiare@ntr.nl. U kunt uw reactie of vraag ook twitteren, hashtag Radio Mangiare. We gaan vandaag praten met Marcia Lammers en Ronald Gippard. In het echte leven een echtpaar. Al meer dan 20 jaar kennen jullie elkaar, hè?
Ja, verkering 20 jaar.
Huwelijk?
17, sorry.
Ja.
En jullie hebben heel veel gegeten samen. Ontbijt, lunch, diner en alles wat er tussendoor komt. Jullie hebben ook een witte broodsweek gehad ooit.
Nou,
eigenlijk.
Echt waar? Ik wou vragen wat jullie op je witte brood hadden.
Ja, ik was hoogzwanger, dus ik mocht niks.
Oh, je mocht niks. Dat was een hele rottige periode eigenlijk.
Ja, heb ik het zwaar gehad.
Ja. Weet je nog wat jullie op jullie eerste afspraakje aten?
Ja, weet nog. Japans.
Nee, dat is niet waar. Onze eerste afspraak was een blind date diner.
Oh ja, een blind date diner. Dat
een
was
blind date diner.
Maar wat we daar gegeten hebben... Ja, we hebben elkaar via een blind date diner ontmoet.
Ja, vertel even iets meer.
Ja.
Ja, ik zat in een jaarclub. En daar was jaarlijks werd daar een blind date diner georganiseerd. En ik had Ronald zien zitten bij Sonja Barend. En ik vond hem heel geestig. En hij had bordeelsluipers aan. En daar viel ik voor.
Die heb ik nog steeds aan. Laten zien.
Ja, dus ik blijf bij hem. En toen heb ik via een andere jaarclubgenoot Ronald weten te ritselen voor mezelf.
Oh, wat
gewoon wegen die bordeelsluipers.
Ja. En ik was nog columnist van Kijk toen. Nee, van Kijk, van Viva.
Ja.
En ik dacht, nou, als het nou helemaal niks is dat ik blind date, dan... schrijf ik een lullig stukje.
Ja, dat was de deal inderdaad. Ja. Als je het niet leuk zou vinden, dan mocht hij...
En wat werd er gegeten? Weten jullie dat nog? Want jullie keken heel erg naar elkaar, neem ik aan.
Ja, dan lag de focus niet op die avond.
Het is niet onthouden. De eerste keer dat we uit eten geweest zijn, dat was bij een Japanner. Ik was er zelf ook nog nooit geweest met zo'n tafel waar je dan aan kon zitten. En dat er dus met zo'n enorme bakplaat.
Oh, teppanyaki.
Ronddraaiend.
De teppanyaki grillplaat.
Ja,
het was fantastisch. Juliana Park in Utrecht was dat.
Ja. Jullie hebben heel veel fijne, romantische diners met z'n tweeën gehad.
Absoluut.
Ja, nog steeds.
Ja.
Maar jullie hebben ook heel veel thuis gekookt. En die recepten die gaan dan altijd in zo'n mottig schriftje. Of in zo'n plastic flapje. En dat zwerft dan door de keuken. In jullie geval komen jullie uit de kasten eigenlijk met die receptuur. Verrukkelijk heet het boek. En dan gespeld zoals Remco Kampert het zou doen. De geestelijk vader van de uitspraak verrukkelijk. Het leven is verrukkelijk. Ronald Gippard, Marcia Lammers. We gaan zo met jullie praten. Naast mij zit mijn steun en toeverlaat Jona Freud.
Ja.
Jona. Ik heb aangekondigd gekregen dat je het over vishapjes gaat hebben.
Ja.
En ik heb me echt mijn kop lopen pijnigen wat nu de actuele aanleiding voor vishapjes is vandaag.
Nou, actueel. Eigenlijk is het altijd actueel. Maar ik had een gesprek met iemand die een eetcafé voor vis gaat beginnen. En dat schijnt opeens, hoor ik dat in het hele land op meerdere plekken gebeurt. In Rotterdam, in Utrecht schijnt er wat staan te gebeuren.
Speciaal visrestaurants?
Nou, maar dan echt zoals je in een eetcafé eet. Dus want de visrestaurants zijn er wel hier en daar.
Maar een beetje deftig.
Ja, en dit is gewoon een beetje bistro eten. En doordat ik aan het praten was met die mensen erover, kwamen we er toch iedere keer op uit dat mensen het nog steeds heel ingewikkeld vinden om door de week vis te eten. Want die denken dat is heel veel gedoe. Dat is echt geen gedoe. Dus ik heb 3, en wel nieuwe boeken daarvoor uitgezocht, 3 dagelijkse visgerechten gemaakt.
Nou, heerlijk.
Ja, toch?
Fijn. Francine heeft ook iets gemaakt. Zij is bezig met... eigenlijk werken we naar de finale toe, hè, Francine?
Ja, we naderen de finish, zullen we maar zeggen. We hebben vorige keer het eerste van de 3 desserts geproefd die we gaan maken. Vandaag gaan we een taart proeven. En die is ingestuurd door Hanneke de Jonge uit Zeewolde. En dat is een taart met cranberry, speculaas en mascarpone.
Klinkt goed.
Hij staat nog in de ijskast. Ik ga hem zo afmaken. En ja, wat erin gaat is allemaal lekker. Dus ik ben heel benieuwd.
En dat is de tweede inzending voor de afdeling desserts.
Yes.
Van onze wedstrijd Het Diner. Waarvan de finale hier in de grote zaal van de SMET plaatsvindt. Op vrijdag 11 december. En ik ga nu alvast zeggen dat luisteraars daarbij kunnen zijn. U kunt dan live dus Mangiare meemaken. U kunt mij zien bijvoorbeeld in het echt. Ik weet niet of we daar echt een winstpakker hebben, maar goed.
Lijkt me wel.
Ja, Ronald zegt van wel. Is ook de enige man. Die de dames lachen allemaal wat bespuikt. Ik weet niet wat ik hiervan moet denken.
Ronald heeft gelijk.
Ronald heeft, dankjewel, Masha.
Wij
moeten dat gesprek nog in.
En Frans,
kom vooral.
Er ook.
Maar wat veel belangrijker is de finale. De jury is er. En die bestaat dus uit Francine, mijn charmante assistente vanzelfsprekend, die het hele jaar gekookt heeft naar die receptuur van u thuis. Jona Freud, kookboekhandelaarster, steun en toeverlaat aan dit programma verbonden. Maar ook Herman Koch, de schrijver van Het Diner zal er zijn. En Yvette van Boven, de nieuwe televisiester op gebied van koken, maar natuurlijk al 100 jaar in de weer met receptuur en tekeningen. Die zijn er allemaal. Als u daarbij wilt zijn, het kost helemaal niets. U hoeft alleen maar een mail naar mangiare@ntr.nl te sturen met hoeveel mensen u wilt komen. U moet uw agenda vrijhouden en u moet uiterlijk om kwart voor zeven zijn.
Precies, en dit het gaat over 11 december.
Vrijdag 11 december, de finale van Het Diner in de grote zaal van de SMET. U krijgt ook een drankje, u krijgt een hapje, kortom één groot feest. Goed, Ronald Gippert en Masha Lammers. Een stel, al meer dan 20 jaar samen, 3 kinderen samengemaakt, nuttigde 20.000 ontbijten, lunches, tussendoors en avondmaaltijden. Dit is de informatie die is onderzocht, want die hebben jullie zelf in je boek gezet. Recepten gingen in een mapje, zoals in veel huishoudens, maar gaan nu naar buiten toe. Verrukkelijk heet het boek. Het is net uit bij uitgeverij Podium. En het zijn 101 recepten. Misschien kunnen we toch even een kleine trip maken, Masha, door jullie etende relatie, door jullie etend leven. We hebben de start gehad, Japans, en daarvoor een blind date diner.
Ja.
Ingrediënten onbekend. Hoe zag het er vroeger uit bij jullie qua eten?
Nou, niet heel erg bijzonder. Ik was student, jij net student af. En ja, wat aten we in die tijd? Zoals elke student toen. Pasta met boursin, gebakken spekjes en variatie zalm.
Nog steeds heel ja, lekker, hè?
Die staat er niet in, overigens. Ja, ook wel veel magnetronmaaltijden, ja? Weet ik.
En veel snackbar en veel afhaal Chinees.
Echt waar? Ja. Ja. Ja.
Nou, echt, wij blonken niet uit in koken. Ja. Eerste keer boerenkool, weet ik nog. Wij hadden dat nog nooit gedaan. Ook nooit gekeken hoe onze ouders dat deden. En de boerenkool ging er rauw in.
Rauw in de stamppot?
Rauw in de stamppot.
Ja, ja, dat...
Hoe was het verder gewoon maagtechnisch daarna?
Nou, het was heel pijnlijk.
Dat schuurt,
dit is ongelogen. Dit is, ja, als je erover nadenkt, heel onnozel. We hebben het daarna natuurlijk ook nooit meer gedaan. Maar onze start was niet... We waren geen geboren koks.
Nee.
Maar we hielden wel heel erg van uit eten gaan vanaf dag 1. En zodoende hebben we wel een beetje... dat we dachten, oh, dit is lekker en dat gaan we thuis eens proberen.
En mijn vader kwam er begin langs. En mijn vader hield heel erg van gehaktballen. Dus toen hebben wij een gehaktbal gemaakt door gewoon gehakt te kopen. En daar zonder enige toevoeging een bal van te maken.
Dus dat was een succes, zeker?
Kruiden, ja.
Kruiden, wat zijn dat? Ja.
Dus toen heeft mijn vader ons een kookboek gegeven. Het complete kookboek, heette het. Een heel dik boek. En eigenlijk koken we daar nog steeds uit. Dat is een beetje de basis geweest van alles.
En jullie zijn langzaam en zeker zijn jullie helemaal in dat koken gegroeid. Want laten we wel zijn, Ronald, jouw repertoire... Het onderwerp eten en drinken komt ontzettend veel voor in je werk.
Ja.
Je hebt een roman geschreven over een topkok, Troost, over eten, Keukenprins. Een literaire documentaire gemaakt met Johnny Boer en Sergio Herman. Eten, drinken, slapen. Jij bent er heel veel mee bezig. Ik herinner mij uit jongere jaren dat je voor de Rails schreef over eten. Klopt. Je hebt sowieso heel veel over eten gedaan. Masha misschien ook wel, dat weet ik eigenlijk niet. Ook altijd met eten in de weer.
Ja.
Dan hebben jullie een enorme ontwikkeling doorgemaakt.
Ja, en met name Masha hoor. Want kijk, als wij uit eten geweest waren voor Rails, en dat is heel lang geleden. Op een gegeven moment dachten we van, nou, kunnen we dingen nagaan maken? En kunnen we dingen op onze eigen manier misschien verbeteren? En op een gegeven moment werd het ook, als we dan ergens iets aten dat we thuis beter konden maken, dat we eigenlijk een beetje teleurgesteld waren. Ja, dus een soort competitie met... Ja.
Met de goede koks, met de chefs.
Juist. En zodoende. Dus, en dat werd steeds competitiever ook. En wij zijn onderling al, als het om koken gaat, een heel klein beetje competitief.
Oh ja, ben jij zo'n man met zo'n schort voor die de hele tijd toch enigszins zich groot staat te blazen? Ja, zie ik.
Nee. Nee, nou ja... Ronald kookt nauwelijks. Ik ook eigenlijk.
Oh, dat is het.
Ja, met feestdagen. En ik vind dat prima.
En de mannelijke flamberen, of dat dan ook niet?
Het
vlees aansnijden.
Ja, het branden van de ijstaart. Die staat ook in het boek, overigens. Maar ik vind dat helemaal niet erg, want ik hou erg van koken. En ook het liefst in mijn eentje.
En zonder commentaar?
Ja, of commentaar, maar ik wil gewoon de ruimte voor mezelf hebben. Dus ik denk dat we ooit wel eens zijn begonnen met z'n tweeën en dat werkte niet.
Nee, dat werkte niet. Nee. Maar net als dat ik ook niet
met de, en ik kan ook niet met de kinderen koken. Dus
je hebt gewoon een solo eiland waar jij gewoon lekker staat te koken. Ja. En Ronald maakt, maar jij maakt wel Ronald de indruk alsof je kunt koken.
Nou ja, ik.
En soms dan heb je ook wel gewoon in dezelfde keuken als Johnny Boer zien staan.
Ja, heb ik ook gedaan.
Niet alleen maar te interviewen, toch?
Dat klopt. Ik heb er wel in mijn studententijd lang in de horeca gewerkt. En ik heb ook bij een restaurant gewerkt in de keuken. Dus ik heb wel kookervaring. En ik heb voor de Volkskrant stukken over koken geschreven. En dat was eigenlijk de periode dat ik het meeste zelf kookte. Omdat ik dan met mijn laptop in de keuken aan tikken en koken tegelijkertijd was.
En kon je het wel een beetje?
Nou, ik vond zelf van wel. Alleen, het was heel goed, of het is mislukte falikant.
Ja.
En dat was eigenlijk ertussen. En ik hou niet van autoriteit. En dat is ook, ik hou niet van recepten. Dus een recept is een...
Is een autoriteit eigenlijk.
Ja, dus iemand die mij vertelt hoe het moet.
Ja.
Wij hebben nu iets bereid wat we zo dadelijk kunnen gaan eten. Dus ik heb mij nu aan mijn eigen recept moeten houden. Nou, ik had al zin om mijn eigen recept aan te gaan passen. Dus
die regels allemaal. Wat mij opviel aan het boek Verrukkelijk, wat jullie gemaakt hebben. Nou, een paar dingen vielen op. Maar wat me zeker opviel, is dat eigenlijk alles lekker is wat erin staat. Ik begon gewoon voorin. Ja, dat begon ook gewoon net toevallig met iets wat ik heel erg lekker vind.
En namelijk mijn lievelingsgerecht.
Ex-Benedict.
Ja, zo
Och,
lekker.
Jongens, ja, Waldorf Astoria, dat hoeft niet eens. Maar gewoon bij mij in de keuken. Die ham en die bolletjes en die eieren. Hè.
Maar dit kunnen onze kinderen inmiddels ook bereiden.
Dat is maar een Hollandaise saus, dat is niet de makkelijkste.
Maar
hè?
Wel op de manier waarop wij hem hebben genoteerd.
Daar kan je bijna niet te mis mee gaan. Nee, hij gaat niet in de schrift of zo, deze.
Niet in de schrift.
Nee. Nou, dit vind ik.
De basis dezelfde staafmixer truc.
De basis als de mayonaise, hè?
Ja.
Ja, ex-Benedict, ja, gepocheerd ei is dat met Hollandaise saus.
En dat is ook heel goed te doen, een ei pocheren.
Ik vind als je daar dan ook mee begint, ja, dan ga ik achterover zitten. Kijk. En denk ik wil nog wel even doorgaan. Het is allemaal niet knetter ingewikkeld. We zitten hier niet op Michelinster niveau te koken. Dat is bewust beleid. Dit is een gezinskookboek.
Ja, nou ja, dat is ook zoals ik kook. Het moet wel allemaal te doen zijn. Als het te ingewikkeld wordt, of het te nauw luistert, vind ik het ook niet leuk. Het moet wel ontspanning zijn.
Ja.
Ik hou ook de nagerecht of de toetjes. Dat is ook dat is vooral onze dochter die dat heeft gedaan. Die bij nagerechten luistert het heel nauw, welke hoeveelheid.
Ja, met patisserie sowieso. Hè?
Ja, daar ben ik niet voor in de wieg gelegd. Maar alle hartige... happen, vind ik heel erg leuk om te doen.
Ja. En hoe belangrijk zijn dan de kinderen eigenlijk in de ontwikkeling van dit wat nu voor mij ligt, van deze receptuur?
Nou, zeer. Er staan een aantal gerechten in die ze zelf ontwikkeld hebben. Moussaka bijvoorbeeld. Masha houdt niet zo heel erg van moussaka, maar onze zoon en ik weer wel. Dus mijn oudste zoon heeft zelf moussaka. Hij heeft heel veel moussaka recepten gevonden. En daar een soort tussenvorm in gezocht, tot hij de perfecte moussaka had.
Hij werkt ook in een restaurant.
Hij is kok in een restaurant. Nu. Dus naast zijn school.
Ja.
En daar heeft hij heel veel plezier in. En is ook onze jongste van 9, die heeft ook een behoorlijke ambitie als het om koken gaat. Dus die wil zelf ook vaak gerechten maken. En gerechten bedenken ook.
Ja, maar ik heb hem net dus bij de bar ontmoet. Ja. We hebben even samen aan de bar gezeten.
Even een biertje gedronken.
Ja, kan je niet voelen.
Maar hij heeft mij toevertrouwd dat hij nu DJ wil worden. Omdat hij nu ook in het hart van het Amsterdam Dance Event is.
Maar zeggen.
En dan snap ik ook wel dat Koks, de koksambitie ligt nu is wat naar achteren geschoven.
Komt wel.
Maar het zijn gezinsgerechten. Maar het is niet het gezinskoken van ik ga op mijn knieën zitten en we eten alleen nog maar pasta vlinders. Zoals sommige mensen dat zeggen. Met geraspte kaas en een rauwe tomaat erbij.
Nee, we willen vooral zelf lekker eten in de avond. En we hebben de kinderen wel zo opgevoed met probeer het. Je moet 1 hap of 2 happen eten. En over het algemeen wordt het dan wel gewaardeerd.
Het zijn geen lastige eters. Dat heeft een beetje met de stijl van opvoeden of de stijl van koken te maken?
Dat vind ik... Want de oudste die at vanaf dag 1 prima. En nog steeds. En de middelste, inmiddels 15, was een hele lastige starter. Maar die eet ook goed nu. Ja. Het komt allemaal wel goed. Ook,
als je niet te veel opwindt.
Kinderen groeien en... Nee, daar maken we niet al te groot drama van. Nee.
Jullie zijn hier binnengekomen en dat weten we nu ook echt heel nadrukkelijk met gevulde eieren.
Ja.
Die kwamen namelijk uit een Tupperware bakje. En als de deksel daarvan afgaat bij gevulde eieren...
Ja, dat is minder.
Dan moet je even ergens doorheen. Daar zijn we nu doorheen. Ik begrijp dat hier ook een battle aan vastzit. Ja. Want Ronald die moest zo nodig weer gewoon de competitie aan. Waarom?
Nou kijk, ik vind... Ik vind het leuk om ingrediënten toe te voegen die je niet zo heel erg zou verwachten. Gember bijvoorbeeld, of vissaus.
Ja.
Of palmsuiker.
Ja.
En Masha die is wat toch iets traditioneler daarin.
Heb je paprika poeder gedaan?
Ja, natuurlijk.
Ja, gelukkig. Lang leven Wienerborn.
En een toefje bieslook.
En die is van mij. Die zijn van mij en dit zijn die van Masha. Dus eigenlijk is het een beetje een battle waarbij...
De receptuur van beide staat in het boek opgenomen. Ja. En we gaan dat nu testen. En wij zijn vrij streng. Misschien kan jij even rondgaan, Ronald, bij de eieren. We weten nu wel wie wat heeft gedaan. U kunt dit recept terugvinden in het boek Verrukkelijk... van Masha Lammers en Ronald Giphart. Die in het dagelijks leven een huwelijk hebben... wat nog steeds stand houdt. Dus dat wil zeggen dat die competitie hun huwelijk niet verwoest heeft.
Kijk, met gevulde eieren is natuurlijk net een beetje zo... met onderwerpen die we hier al vaak hebben gehad. Als je denkt, ik eet een gevuld ei... dan moet je smaken naar een gevuld ei. Dat is heel klassiek, hè?
Je bedoelt, die mag niet anders zijn?
Nou, dat moet je wel van goede huizen komen om dat te veranderen.
Ja, nou, dat zegt Ronald.
Dat blijft dus een voorkeur naar mijn eieren... die wat traditioneler zijn en uit de tip...
Maar ik vind die van mij...
Tip culinair 1972.
Juist.
Ja.
Door die van mij zit boter. En ik heb het eigeel door een zeef geraspt. Zoals mijn moeder dat vroeger deed. Als mijn moeder een gevuld ei maakte... dan raspte je het eigeel door een zeef.
Maar ik vind... Deze is toch van jou, Ronald? Die
hele zoete, die mierzoete.
Ja. Ja, ik ben een beetje uitgeschoten met de palmsuiker.
De palmsuiker. Maar ik vind hem toch wel neigen naar een traditionele ei.
Ja, ik vind hem ook daarna die kant op gaan.
En dat is eigenlijk ook wel een geruststelling, vind je niet, Jan?
Maar je proeft inderdaad dat zoete. Je proeft er inderdaad die gember proef je duidelijk daarin. Dus dat maakt dat maakt hem wel echt anders.
Dat is echt een groot verschil. Die van Ronald is echt hoog op smaak.
Ja.
En die van jou is gewoon meer zalvend comfortabel.
Zoals een gevuld ei moet zijn.
Ja.
Ik mis alleen het vlaggetje met het zilverpapiertje dat het een bootje wordt.
Juist, ja. Ja, hadden we moeten doen.
Ja.
Ik krijg een mail binnen van een luisteraar. Sorry, ik mag niet met de mond vol praten. Het is wel het programma Mangiare, maar dan toch. Dit is een luisteraar, die heet Anton. Anton Blok. Die schrijft ons... Boerenkool rauw is heel goed te verwerken. En nog lekker ook. Boerenkool, hele ritsen, in een magimix, klein maken... en dan door de hete puree. Puurder kan het niet...
Nou, geweldig toch?
We gaan het meteen proberen.
Ja. We hebben de eerste tip binnen. Het kan dus nog goed komen op dit punt. Nou, ik vind het lekkere eieren. En nu wil je zeker weten wie de... wat vind jij, Jona?
Niet zeggen.
Jona.
Het is ook geen wedstrijd, hè?
Ik vind ze allebei lekker.
Ja,
en laat ze rustig lekker hier staan. die receptuur staat in Verrukkelijk. We hadden het over... hoe jullie met de kinderen hebben gegeten. Nou, vrij ongecompliceerd krijg ik de indruk. Aan wie zijn jullie schatplichtig? Uit wat voor culinair nest kom je? Masha?
Mijn ouders luisteren mee, denk ik.
Ja.
Ik ben wel opgevoed met met veel belang hechten aan lekker eten. Ik weet wel, mijn broer en ik konden vroeger ruzie hebben over wie het grootste stuk vlees op zijn bord kreeg. Terwijl ik weet van Ronald, daar was het een soort wedstrijd wie het minst opgeschept kreeg.
Dus waarom? Ja, dat was een straf.
Nee, helemaal niet, maar mijn moeder kon ongelooflijk goed koken. Mijn moeder was gourmand, dus die maakte alles vers en alles.
En politica, hè? Dus politica, die had zeker een druk leven.
Ja, dus ja. Zij vond dat we moesten eten. Dus als zij een heerlijke dopretterschotel had of iets dergelijks, terwijl ik niet van dopretten hield, moest ik dat toch eten. En ik ben nog opgevoed met grutjes bijvoorbeeld. Nou,
oh
weet.
Ja, ja, ik ken het wel. Ik vind alles lekker als het goed gemaakt is. Ja. Maar,
nou, grutjes, dat heeft mij wel mijn liefde voor eten een klein beetje toen verpest toch eigenlijk.
En dat is ook niet meer goed gekomen, hè, grutjes.
En ook de plicht om te eten.
Ja.
Toch wel, hè?
We moesten wel ons bord leeg eten. En waardoor je dus gaat prakken en gaat in elkaar gaat schuiven. Ik heb wel trucs uitgehaald dat ik mijn eten in een servet stopte en dat soort dingen. Ja.
En onder de tafel wegmoffelen. Maar we hoorden daar ook een bepaalde dinercultuur bij jouw ouders?
Bij mijn ouders wel. Mijn ouders die gingen niet op vakantie. Maar hun geld gaven
bewust,
ze uit.
Principieel?
Bewust, ja. Ja. Maar die gaven hun geld uit dan uit eten gaan. Dus ik ben heel vaak uit eten geweest.
Van kleins af aan?
Van kleins af aan.
En welke herinneringen heb je daaraan?
Nou, dat het is om naar uit te zien. Het was altijd geweldig als we uit eten gingen. Ja. En we hebben onze eigen kinderen ook altijd meegenomen uit eten.
Als baby ook.
Als baby gingen ze al mee. Ja. En ook tegen chefs gezegd en tegen koks gezegd, maak ze maar wat. Hè. Ja. Geef maar wat vis bijvoorbeeld.
Ja.
We hebben trouwens ook een paar visgerechten erin zitten. Speciaal voor kinderen ook. Om het te
er
laten
kan eigenlijk veel meer dan wij denken in Nederland. Hè? Er is een cultuur van kindermenu's. En dat zijn toch eigenlijk altijd varianten op snackbar eten.
Ja, heel jammer is dat.
En dat is eigenlijk heel jammer, want heel veel kinderen lusten best wat de chef maakt. Misschien met een kleine aanpassing. Maar jij komt uit een heel ander nest wat betreft eten. Dus. Veel gewoner. Sorry, ouders Lammers.
We gingen
niet zo uit eten deftig, of wel?
Nee, we gingen niet deftig uit eten, maar er werd wel elke dag, dat is ongelogen, lekker gegeten.
Elke dag lekker eten?
Elke dag lekker gegeten,
noem,
ja.
Wat at je dan?
Ja. Ik weet wel wat een groot feest was in het weekend. Dat zijn dan de jaren 80 op zo'n houten bistro-bord.
En zo'n
dan,
randje waar de
chef
kan lopen.
Ja, en dan een biefstuk met kruidenboter, frieten, sla.
Wit brood erbij.
Ja, nee, stokbrood aten wij bij de bij. Ja, wat aten we? Van alles.
Ja, maar alles lekker en vers.
Ik kan me het enige wat me dat werd dan gehaald, het enige gerecht uit mijn jeugd wat ik echt vies vond, was een Indonesisch gerecht. Pepesan heette dat, geloof ik. En dat is een hele pittige makreel.
Ja.
Dat is het enige dat ik niet lustte.
En verder lustte je alles.
Ja.
Maar dat is ongelooflijk belangrijk voor wat je later gaat doen. Ook al zit daar een fase van afhaalmaaltijden en magnetron-ellende.
Ja, het komt toch goed, blijkbaar.
Uiteindelijk draait het erbij, hè? Ja. Wat vind je zelf eigenlijk het lekkerst in het boek, Masha?
Behalve die Egg Benedict.
Ja, die vind jij ook het lekkerst.
Ja,
hè?
Die vind ik het lekkerst. Wat vind ik dat is lastig. Ja, er zit een heel erg lekker. Ik had erover na kunnen denken, natuurlijk. Een eendenborst bij met honing, sojasaus.
Ik heb hem hier. De eendenborst met honing, sojasaus. Dat is een wonderlijke combinatie van sojasaus, honing, balsamico, azijn en dan bruine suiker, ketchup, kruidnagels en vleesfond. Ja, dat is een hele sterke, uitgesproken smaak dus. En die doe je dan met de eendenborstfilet.
Ja, dat is echt verrukkelijk.
Dat is helemaal niet zo ingewikkeld.
Ik vind alleen ketchup een vreemde eten erbij dan.
Ja,
het leuk
werkt
dat je iets
ook
over
goed.
Eens zegt nu.
Ja.
Oh. Ja, en die eten we altijd met gebakken aardappelen in ganzenvet. Echt super krokant. En dan een zoetzure salade. Die staat ook in het boek overigens. Die is ook heel erg lekker.
Het is lekker allemaal, maar het gaat helemaal niet over gezond.
Nee.
Nee, staan gezonde dingen in, maar die staan er alleen in als ze ook lekker zijn.
Ja, want daar spreekt toch iets uit, Ronald?
Nou, als je nu kijkt naar wat goed verkoopt, ja. Dan zijn het
Renske Kroes.
Bijvoorbeeld, dan zijn het altijd waar je dunner van wordt, of waar je gezonder van wordt, ja. Of waar je met gekke zaadjes en
allergieën,
maar gewoon het normale eten, wat een normaal gezin op tafel zet, waar je als je een dag gewerkt hebt thuis komt en dat je in een drie kwartier of in een uur maximaal een lekkere pot op tafel wil zetten. Ja, daar kom je niet met knoa. En
knoa. Je spreekt het uit als een vloek.
Nou ja, die boeken zijn er om voor mensen die eten om in leven te blijven. Ja, dat is het, die willen gezond blijven en zo
het
oud
woord
mogelijk.
Het wordt niet eens weggeschreven.
Nou ja, en wij, hoe zeggen we dat? Leven om te eten. Dat is wel echt waar. We staan op met, wat gaan we vanavond of vanmiddag? Ik ben ook heel erg dol op brood. Wat gaan we eten? En ik wil niet dood natuurlijk, maar de focus ligt op lekker en smakelijk.
Ja, en het is ook echt een bindmiddel in jullie relatie, krijg ik bijna
absoluut.
De indruk.
Absoluut, dat is ook zo. En voor het gezin ook. Onze jongste
gaat
zoon.
Ze gaat kusjes uitdelen. Deze blonde vrouw hier aan de microfoon. Ik vind dat je heel vrij beweegt hoor, voor de microfoon.
Dat gaat best, hè?
Onze jongste zoon is het eerste wat, als ik hem 's ochtends wakker maak om naar school te gaan, is het eerste wat hij vraagt, wat eten we vanavond?
Ja. Dus dat is gewoon heel goed gelukt, zou je kunnen zeggen. Dit lijkt in niets op die sterrenwereld waar jij zoveel over geschreven hebt. Je trekt, zoals bekend, veel op met Johnny Boer, om dan maar eens iemand te noemen. Dit vloekt eigenlijk met die wereld.
Helemaal niet. Nee, Johnny Boer is alleen maar bezig met eten, lekker eten, smaken, waar ingrediënten, et cetera.
Ja, maar wij kunnen niet koken uit zijn boeken.
Nee, ik heb met hen een kookboek gemaakt, zo met Johnny als met Sergio. Ja. Dat zijn gerechten die wij niet kunnen nakoken.
Daar ben ik ook achter gekomen.
Maar er zit een gerecht in wat ik gekookt heb. Dat is een recept van Masha voor de keukenbrigade van Sergio Herman. De gevulde koolrolletjes. Ik kreeg op een gegeven moment de taak om een personeelsmaaltijd te maken. Dus voor een mannetje of 30. Nou, dat was even schrikken. Dus ik heb vanuit Sluis Masha gebeld van,
red mij.
Wat moet ik doen? Dus Masha die stuurde vervolgens een recept van gevulde koolrolletjes. Dat heb ik daar gemaakt voor het personeel. Nou, daar werd van gevroten.
Echt waar? Ze vonden het heerlijk.
Ja, en toevallig mocht ik die avond, er was een gast was uitgevallen, mocht ik eten in het restaurant daar. Dat was al heel bijzonder. Ja. En toen hadden ze als amuse, als grapje, hadden ze mij een stukje van
koolrolletje. Ja. Dus het kan wel. Het gaat goed samen, deze twee werelden. En er is verkeersinformatie.
Er is nog heel veel verkeersinformatie. Want blijft heel lang druk vanavond op de Nederlandse wegen. Op de A2 onder andere nog een lange file van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg 11 kilometer. De A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Zuid 2 kilometer door een ongeluk. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A27 van Breda naar Gorkum is ook een ongeluk gebeurd bij industrieterrein Avelingen. Daar is ook een rijstrook dicht en dat leidt tot een file van 6 kilometer. Ook op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam 15 kilometer door de nasleep van een ongeluk. Daar zijn namelijk alle rijstroken weer vrij. En op de A76 nog niet, van Heerlen naar Geleen. Daar staat tussen knooppunt Ten Esche en Geleen 5 kilometer. En daar is de rechte rijstrook nog dicht.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Dit is het radioprogramma Mangiare. We zijn er iedere 2 weken op vrijdagavond. U kunt reageren nog steeds. Mangiare@ntr.nl. U kunt ook twitteren. Hashtag Radio Mangiare. We zitten hier met de gehele familie, bijna gehele familie Gippard. Gippard Lammers, moet ik zeggen. Masha Lammers en Ronald Gippard. 20 jaar samen. En ze hebben nu ook samen een kookboek gemaakt. Dat heet Verrukkelijk. Met al die U's en die R's en die K's en die L's. Naar Remco Kampert. Het leven is verrukkelijk. We hebben al gepraat over hun boek Verrukkelijk. De compost binnen. Dit gaat over de magnetron. De Nederlander knalt de magnetron gelijk op max en laat hem loeien. Echt waar, op de lage standen kun je heerlijk koken. Bijvoorbeeld met vis. Dat stuurt Pieter Herman.
Vis is juist bij uitstek, is de magnetron geschikt voor vis.
Dus maar een lage temperatuur begrijp ik dus nu.
Ja, je moet niet altijd alles op vol vermogen willen doen. Heel veel mensen gebruiken de magnetron echt als gemaksapparaat. En denken we drukken op één knop en dan doet hij het. Maar dan staat hij meestal op vol vermogen. En dan drukken ze op die ene knop. En dan gaat hij loeien.
Je bedoelt te zeggen, je kan er echt mee koken.
Je kan er een aantal dingen zijn heel geschikt om in de magnetron klaar te maken, ja.
We gaan even luisteren naar verslaggever Chris Baeyema. Hij wilde wel eens weten hoe dat gaat met eten en koken voor de medewerkers van een booreiland. Hij reisde af naar Den Helder voor een bezoek aan het schip de Kroonborg, die langs boorplatforms vaart.
In de serie Speciale gebouwen en hoe wordt er gekookt is dit aflevering 86, de Kroonborg.
Hallo, ik ben van het radioprogramma Mandjaren en ik kom voor de Kroonborg.
Voor de Mandjaren?
Ja, het radioprogramma Mandjaren. Baeyema, niet Fatima.
Nee, Baeyema.
Ja.
Kroonborg. Den Helder, gisteren. Het is me gelukt. Ik sta bij de Kroonborg, het meest supersonische schip van Nederland. Het reist met een onderhoudsploeg langs 21 boorplatforms in de Noordzee. En dankzij de allernieuwste techniek ligt het schip zo stabiel dat zelfs op de meest woelige zee personeel en materiaal kan worden overgezet. Het is niet meer dan logisch dat ik met een iets andere stem dan deze allereerst wordt ontvangen door de kapitein.
Hoi, Michel.
Hallo, ik ben Chris.
Goeiedag.
Hallo. Zijn er eigenlijk... Ik weet echt van niks, hè? Als ik een boorplatform zie, denk ik dat er een hele mini-community zit. Maar dat is helemaal niet meer zo.
Nee. Steeds vaker zie je dat die platforms demand worden. Dat ze van afstand geopereerd worden. Dan heb je daar geen permanente bemanning meer op nodig. Maar uiteraard moeten ze nog wel onderhouden worden. Dus periodiek worden die platforms worden bezocht. En dat doen we dus nu met de boot. In plaats van met een helikopter.
De Kroonborg is steeds 2 weken onderweg. Met 60 mensen aan boord. Waarvan 1 chefkok. De chefkoks worden afgewisseld en zijn Edwin...
Op de Noordzee, daar heb je geen Albert Heijn waar je van langs kan varen. Dus je moet allemaal voor je eigen spullen moet je zorgen.
En Sven.
Ja, je moet koken alsof je voor je familie kookt. Daar wil je altijd goed je best voor doen.
Samen met Edwin neem ik een kijkje bij zijn vaste werkplek aan boord.
Oké, dit is de kombuis.
Ja.
Zijn er dingen anders hier dan in een restaurantkeuken?
Je ziet hier overal antislip liggen, antislipmatjes. Anders dan, ja, het glijdt er gewoon vanaf. Alles beweegt, dus dan moet je gewoon op voorbereid zijn. Nu liggen we in de haven, liggen we natuurlijk hartstikke stil. Maar op zee gaat het toch wel heen en weer. Het zit allemaal vast.
Sven.
Hier moet je er wel bij nadenken, ook als je iets in de oven stopt. Met een cheesecake, ja, dat kan bewegen. Dus je kan ook hoogteverschil hebben in je cheesecake.
Het feit dat de crew 2 weken onderweg is, vraagt een heel ander soort planning. Edwin?
Met de kwetsbare producten, als je bijvoorbeeld spinazie hebt of iets dergelijks. Ja, als je dat 2 weken laat liggen, ja, dan blijft er niet heel veel van over. Dus dat zijn de dingen die je als eerst gaat verwerken. En als jij bijvoorbeeld kool of preien, dat soort dingen. Ja, dat kun je gewoon in principe kun je dat wel 2 weken goed houden. Dus als je dat soort dingen, dat ga je dan in de laatste 2 weken verwerken. Meestal lukt het wel om gewoon 2 weken verse groenten te serveren.
De koks zijn ieder 1 maand van huis. En dat is wel even wat anders dan bijvoorbeeld zoals Sven deed... werken in het Amstel Hotel.
Ja, als je in het hotelleven, restaurant, horecaleven zit... dan werk je de weekenden, je werkt de kerst, oud en nieuw. Je hebt een minder sociaal leven als dat je nu hebt. Straks loop ik hier gewoon van boord af en ik draag alles over. En ik gooi alles van mijn schouders af en dan is het al klaar.
Ook Edwin geniet van zijn nieuwe leven. Voor het eerst kan hij op lange vakantie.
Ik ben in Turkije geweest, Indonesië, Brussel, Tenerife.
Een ander groot verschil met het gewone restaurantwezen... is dat de klanten constant in je omgeving zijn. Sven?
Sowieso heb ik geen klanten, ik heb gasten. Ten hoere klanten.
Oh, sorry.
Mag ik dat zeggen? Zeg maar, ja.
Nou ja, dat is, soms is het wel lastig, hè, als je van iemand iets wat niet goed is en dan gaan ze op lopen klagen. Ja, dan moet je daar wel inderdaad 2 weken lang tegenaan kijken en dan moet je mee om kunnen gaan.
Maar onze topkoks krijgen vrijwel uitsluitend zeer positief commentaar.
Ze zijn vaak wel heel nieuwsgierig van ja, hoe doe je dat en wat zit erin. Dat is juist heel leuk. En er wordt ook met enige regelmaat worden er wel recepten opgeschreven. En dat is wel heel leuk.
En speciale verzoekjes, Sven?
Ja, ze kunnen bij mij altijd komen van... chef, kan je dit maken, kan je dat maken? Probeer ik dat allemaal te doen. De elektricien aan boord die is nogal gek van puddingbroodjes. Dus nou, maak ik al de puddingbroodjes voor me. Die eten gewoon 10 op een dag op.
Maar die maak je vers voor hem?
Die maak ik vers voor hem, ja.
Ik kan er dus van uitgaan dat alles, dus ook een roombroodje, wordt zelf gemaakt.
Ja, tot aan appeltaarten maken we gewoon zelf. We zorgen dat we gewoon 10 kilo goudrenet aan boord laten komen. En de kapitein is gek op appeltaarten. En doen we af en toe ook een competitie. En dan komen de jongens bij mij in de keuken en dan kijken wie er de beste appeltaart kan maken.
Heb je nu een stukje appeltaart ook?
Ik heb een stukje appeltaart beneden.
Kijk, een stukje appeltaart. Daar ligt natuurlijk ook gewoon de klasse in. Niet allemaal in die tournedootjes en zo. Goede appeltaart. Ook belangrijk.
Volgende keer in speciale gebouwen en hoe wordt er gekookt? De Taj Mahal.
Chris Baeyma was dat. En ja, blijkbaar gaat hij volgende keer naar de Taj Mahal. Hij heeft zijn declaratie nog niet ingediend. Nee. Dus we zullen er even naar kijken. Ik zit hier in Manjara met een tafel vol levensgenieters. Op rechts Jona Voigt. Ze kijkt nu een beetje somber, maar nou, over het algemeen kan ze best vrolijk zijn. Ronald Giphart, Marcia Lammers en achter de potten en pannen staat Francine Knorringa. Die staat de finale het dessert te maken. Jona gaat het vandaag hebben over vis. Omdat er ook wel een beetje een trend is om gewone zaken met vis te hebben. Zeg maar als bistro, bar, eetcafé.
Ik roep er eigenlijk al jaren om, want ik ben een groot visliefhebber.
En je wil niet chic altijd eten?
Nee, en er wordt altijd heel snel ingewikkeld over gedaan. Ja. Nog steeds vind ik ook bijna jammer dat dan die eetcafés die nu langzaamaan de een en de ander openen, die beginnen dan ook weer allemaal, ja, we moeten een plateau oesters hebben.
Ja.
Tuurlijk, een oester is heerlijk. Ik bedoel, daar kan je kan me er niet voor wakker maken, maar in ieder geval, dat is lekker, vind ik lekker.
Ja.
Maar ik wil juist gewoon vis eten.
En wat is eigenlijk gewoon vis dan?
Nou, ik heb nu uitgezocht, expres ook. Ik heb een beetje ook nieuwe boeken erbij uitgezocht. Ja. Om te kijken van nou, wat gaan we doen? Zoals Janneke Filippi, die is hier bij ons aan tafel geweest vorig jaar met haar boek over soepen.
De Zuid-Nederlandse, de Limburgse.
Die samen met haar man hele toegankelijke, leuke kookboeken maakt. Ja. En die heeft nu een boek gemaakt over pasta, risotto en gnocchis. En die heeft in dat boek stond een gerecht met pasta en een stukje zeewolf. Nou, hoe lekker kan het zijn? Heel simpel. Het is een gerecht wat je helemaal van tevoren klaar kan maken. Het zit, je kookt de pasta, je maakt een tomatensaus met basilicum, roer je door de pasta. Je legt een beetje pasta op zilverpapier of op, hoe noem je dat?
Alufolie.
Ja, alufolie of van dat, ik kom niet op het woord. Maakt niet uit. Niks. En dan leg je er een stukje zeewolf in.
Binnenkort gaan we allemaal met Max, geloof ik.
Aan papillot.
Oh ja, papillot. Ja.
En dan draai je het dicht. En eigenlijk kan je het dan helemaal klaarmaken. Je legt het in je koelkast als je mensen te eten krijgt. Mm. En voordat je gaat eten, 10 minuten van tevoren, leg je het in de oven. En het is klaar.
Van mij die heeft een wat rauwe cuisson. Mag ik dat zo?
Oh ja, nee, maar dat kan absoluut. Je weet hoe ik hier kook. Jij weet hoe ik hier kook. Jij maar, weet hoe de keuken hier is. Ja. Ik heb dit niet. Ik vond dat dit gerecht echt warm moest zijn.
Ja.
Ik heb ook een hartige taart met vis gemaakt. Met bladerdeeg ligt een tapenade overheen. Plakjes tomaten op. En daar overheen stukjes poonfilet. Dat komt uit het boek van Tom Carriage. Pupfood. Dat is een Engelsman. Heerlijk. En die heeft een... dat is iemand zo'n gastropub heeft. Hè, zo'n, ja. Dat is inderdaad wat we hier willen. Ja. Van die eetcafés
met
van vis.
Met een ster wel. Ja.
Maar heel goed koken, maar gewoon wel simpel.
Ja. En dat kan je warm of koud eten. Ik heb ervoor gekozen om hem hier koud mee naartoe te nemen. Omdat ik hier natuurlijk beperkte mogelijkheden heb. En die vis al moest doen. Nou, en jij hebt al een rauw stukje, kan je nagaan.
Begrijp dat dus de verdedigingslinie nu zwaar wordt opgezet.
Absoluut. Het is een heel lekker gerecht, vind ik. Maar ik denk inderdaad dat die warm lekkerder is.
Ja,
ik vind hem nu al heerlijk. Heerlijk.
Maar goed, als je dit hebt met een stukje... Dit is zo'n mooi gezicht dat je dat bladerdeeg hebt en die tomaten daar gewoon zo'n stuk filet op... Even bakt en daarboven oplegt. Hoe simpel kan het zijn?
Ik vind poon ook echt een hele lekkere vis.
Ja, en het kost
geen rol. Ik
vind
dat poon enorm onderschat is nog steeds.
Ja. Maar het is wel een werk om al die graadjes...
Hoe heb jij dit gedaan graadjes?
Ik ben naar de visboer gegaan en heb gezegd dat ik filets wilde in de eerste plaats. En vervolgens heeft hij dat voor me uitgesneden uit Polen vanochtend. En dan, ja, ik heb zo'n gratis tangetje en dan trek ik ze er even tussenuit. Wat niet wil zeggen dat ze er ook echt allemaal nu uit zijn.
Dat heb ik bij Johnny Boer moeten doen namelijk. Ja. Het ontgraten van poon. Ja. Uren achter elkaar. Ja. Alleen maar ontgraten.
Maar ik zou je vertellen, als je bij de visboer vraagt om visfilets van poon, dan doet hij het vrij grof. Hè? Dus er blijft vrij veel vis aan zitten die helemaal niet gebruikt wordt.
Mm.
Het laatste gerecht wat ik heb gemaakt, eigenlijk wil ik het daar ook nog even over hebben. Vooral ook omdat het over dat boek wat erbij is. Dus het boek Spuntino. Dat is het nieuwe boek van meneer Norman, die vorig jaar het boek Polpo heeft gemaakt.
Russell Norman.
Die heeft,
dat is een bekroond boek, hè? Dacht
nou,
ik.
Voor dat boek Polpo heeft een kookboek van het jaarprijs gewonnen. Ja. 2 jaar geleden, denk ik, inmiddels alweer. Dat ging over Venetiaanse restaurants, over hapjes die je in zijn restaurant in Londen kan eten. Hij blijkt dus ook een restaurant te hebben wat Spuntino heet. En daarin doet hij hapjes uit New York. Weer net zo'n mooi boek, net zo toegankelijk. Wel een hele verrassende receptuur. Heel simpel, maar net anders. Mensen die het boek Polpo kennen,
dit
die weten dat.
Dit vind ik echt heel lekker. Inktvis.
Nou, wat hij heeft gedaan is een gerecht van inktvis en limabonen. En ik zal je vertellen, het is helemaal niet zoveel werk. Alleen hij zet ze 3 uur in de oven.
3 uur?
De inktvis heeft 3 uur in 150 graden. 3 uur in de oven gestaan. Maar het is bijna alsof je... Nou, zoals wij stamppot zouden maken, behalve dat je die niet 3 uur in de oven zet. Het zijn bonen met inktvis en die inkt. En het is een zwart gerecht. Ja, dat vind ik altijd wel weer leuk.
Het is helemaal ingekookt. En die pulpen of die substantie, die is fantastisch.
Het is heel hoog smaak.
Ja, het is een beetje van die chiliflakes erin.
En het is echt gestoofd, dat proef je echt. Ja.
En het is dus helemaal niet veel werk, alleen je moet het 3 uur in de oven zetten.
Om de een of andere reden komen er heel veel limabonen in mijn leven voor op dit moment.
En vind je het te veel?
Nou nee, maar het valt me gewoon op. En ik heb het idee dat er een revival is, van de limaboon.
Het is het jaar van de boon, is het nu.
Echt waar, Ronald?
Ja.
Maar weet je wat het is?
Daar hebben we helemaal niet bij stilgestaan.
Is het jaar van de boon.
Het jaar van de boon. Wie zei dat?
Nee. Ja, maar goed, dan weet ik het niet. Maar weet je wat? Ik vind het dus te veel limaboon. De hoeveelheid. Je weet dat ik de recepten altijd letterlijk volg voor dit programma.
Vertel eens even wat een limaboon is.
Het is gewoon een hele grote witte boon.
Ja.
Maar stel dat je het in een kleine boon zou nemen.
Nou, ik zou de helft van de limabonen toevoegen dan in het recept. Want ik vind de verhouding te veel limaboon voor de inktvis die erbij is. Dus voor mij, en ik zou ook, maar dat ligt misschien ook aan het formaat van de inktvis die je hebt. Zoals je allemaal weet, kan je kleiner en groter. Als je hele grote inktvissen hebt, dan heb je hele grote limabonen misschien erbij. Maar misschien dat we bij wat kleinere inktvissen wat kleiner boontje moeten nemen.
Het is vrijdagavond, zo blijf je luisteraars. En dan gebeurt dit met de menselijke geest. Ik wil toch nog even een beetje een secuur commentaar van onze gasten, Masha. Wat jij hebt gegeten. Kun je kort even wat commentaar geven?
Ik vond die limabonen en die inktvis heerlijk. En de rode poon met die tapenade, ook heel erg lekker.
Dat flapje daaronder vind ik een beetje een lastig ding.
Nee, vind ik ook heel erg lekker.
Oké.
En ja, de zeewolf was het, hè?
Ja.
Ja, dat vind ik een beetje veel. Maar,
veel?
Veel pasta of
ja, veel wit bij elkaar.
Oh, ik vind dat
Je zit een beetje in de kleuren. Ja. Kleur afknappen.
Maar ook heel erg smakelijk.
Ja,
Ronald.
Wat ik mooi vind in alle drie de gerechten. Kijk, onze zoon werkt bij een restaurant in Utrecht waar nu een nieuw visrestaurant bij kan. Visbistro. Dus het is inderdaad echt een trend.
Het is ook een eenvoudig visrestaurant.
Een eenvoudig visrestaurant. En dit zijn inderdaad alle drie gerechten die daar zo geserveerd zouden kunnen worden.
Ja.
En het is totaal anders dan wat je normaal geserveerd krijgt als je ergens...
Tarbot en zalm krijg je heel veel. Ja. Of een trio van zalm. Dat vind ik ook altijd wel een ijzersterk nummer.
Een trio van zalm. Ja,
en ik ben niet zo'n bonenfan, maar ik vind deze bonen toch wel echt fantastisch, hoor.
Ja, en het is ook wel anders dan de klassieke witte bonen waar we groot mee zijn geworden, hoor, vind ik.
Ja, is ook zo.
Want als ik nou, kijk, jij vroeg net naar mijn culinaire achtergrond.
Ja, je jeugd, volg ik net.
Mijn ouders zijn gescheiden en mijn vader kreeg toen mij als opvoeder. En mijn vader kon niet koken. Dus ik heb 3 maanden van mijn leven heb ik bruine bonen in bruine bonen gegeten, witte bonen in tomatensaus, kapucijners. Alle mogelijke bonen, want het was het enige wat mijn vader kon klaarmaken.
En toen kreeg hij een vriendin? Of?
En toen kreeg hij een nieuwe vriendin.
Zo gaat dat heel gelukkig. Vaak, hè? En sommige dingen zijn buitengewoon voorspelbaar.
Zij luistert nu ook, mijn vader is inmiddels overleden. Ja. Maar zij kon nog slechter koken dan mijn vader. Dus
ze luistert
mijn vader,
dus, hè? Zeiden we net.
Die heeft het alsnog geleerd.
Ik voel hem broeien nu. Echt waar, zij zeggen gewoon, de manken en de blinden hebben samen eigenlijk de keuken gevoerd.
Juist.
Maar wat heeft dat voor jou? Wat heeft dat met jou gedaan?
Nou ja, dat ik een levenslange aversie tegen bonen heb. Dat is
Maar had je witte bonen, want je kan witte bonen en tomatensaus als je het zelf maakt, is ontzettend lekker, maar niet als je het uit zo'n blik
maakt. Nee, mijn vader maakte altijd uit blik.
Ja, precies.
En als welkome afwisseling op deze maaltijd ging ik ook af en toe naar de snackbar toe. Dat was gewoon 3 maanden lang mijn... Mijn eten.
Maar hij heeft het wel geleerd.
Later heeft hij het geleerd. En ook kon uiteindelijk zeer goed koken, hoor. Dus, het
en
is goed
uiteindelijk gekomen. Is er een schrijver geboren. Ja. Die van jongs af aan tot nu toe in ieder geval zeer succesvol is. En mooie boeken schrijft. Waarin natuurlijk altijd die aspecten van de jeugd weer terugkomen.
Zeker.
En het eten ook weer terugkomt.
Ja, eten is het leven. Ja. Eten zonder er nou al te zwaar over te doen. Maar we hebben enkele grote driften. We vechten, we ademen, we planten ons voort en we eten. Dus het is een van de belangrijkste bezigheden die we hebben, eten.
Maar is het uiteindelijk ook zo dat als een man en vrouw zich ontzettend op eten storten... dat dat iets zegt over hun seksleven? Of is dit een te intieme vraag?
Nou, het is een... Het is voor een deel, laten we het nou eens gewoon eerlijk zijn. Het is voor een deel ook natuurlijk een substituut. Het is vroeger, als we uit eten gingen, dan konden we eigenlijk niet wachten tot we snel thuis waren om voor het nagerecht.
Moet dit op de radio?
Ja, dit
Ronald.
Moet nou allemaal op de radio. Ronald is altijd heel vrij en open.
Misschien moeten we wat minder gaan eten, Ronald.
En op een gegeven moment wordt eten voorspel. Dat is gewoon zo. Ik ben het ook pertinent niet eens met. Er wordt altijd vrolijk gedaan door cabaretiers over echtparen die naar een restaurant gaan en dan niet meer met elkaar praten.
Ja.
Dat zie je soms zitten en dat ziet er. Aanvankelijk ziet dat er tragisch uit, maar dat is het namelijk helemaal niet. Want je bent de hele dag moet je praten en je moet de hele dag je bezighouden met het je bek en douw geven om maar te vergaderen en te overleggen, et cetera. Ja. En dan ben je eindelijk met degene van wie je houdt. En dan kan je s'avonds in een restaurant zitten en dan kan je even elkaar aankijken. Gelukkig met wat er op het bord ligt voor je en dat je niet hoeft te praten met elkaar. Nou.
Ronald, ik denk dat je hiermee heel veel mensen in Nederland een hart onder de riem hebt gestoken. En dank je wel.
Graag gedaan.
Hij is ook nog een soort huwelijks- en matchmaker-achtige figuur.
Hij kan alles.
Hij kan eigenlijk alles. En zijn vrouw houdt nog steeds van hem, want die heeft hem nu al 3 keer gecomplimenteerd in 1 uur. Ik vind zo langzamerhand een beetje verdacht. We gaan naar de finale. En die finale wordt verzorgd door mijn charmante assistente Francine. Zij is al maanden in de weer met onze eigen kookwedstrijd Het Diner. Finale 11 december. U kunt zich melden als u publiek wil zijn. Mandjara@ntr.nl. Even zeggen met hoeveel u komt. En natuurlijk gewoon koken. En ze heeft nu iets gemaakt. Een inzending die we dan ook terugzien. Maar dan gekookt door de inzendster zelf, Hanneke de Jonge uit Zeewolde. Zij heeft gemaakt een taart met cranberries, speculaas en mascarpone. Francine, vertel het proces. Hoe was het?
Nou, het boodschappen doen was een feest, want alles was heel makkelijk te krijgen. Dat is ook niet iedere keer. Dat was nu wel. Het was inderdaad, we hebben als ijs haalbaar en betaalbaar. Nou, dat begon al bij de boodschappen. Dat wat je hier proeft, dat kan iedereen ongeveer wel betalen.
Waar heb je die cranberries vandaan?
Die cranberries heb ik uit de diepvries.
Ja.
En eigenlijk...
Vers kopen
die
al,
kun je ook vers kopen. Deze, daarvan wist ik dat ze lekker waren. Ik dacht, ik ga voor de safe, makkelijke oplossing. En die zijn niet duur. En speculaasjes is de bodem. Nou, dat is ook geen... Geen grote kostenpost. Vervolgens moet je er cranberry sap bij gebruiken.
Ja.
Dat koop je in van die kleine flessen. Dat was ook makkelijk te vinden. Je gebruikt er een mandarijn, een kaneelstokje, steranijs en een stukje verse gember bij. Je maakt eerst de bodem van speculaas met een beetje gesmolten boter. En vervolgens is de topping een warme, dikke saus van cranberry sap, cranberries,
En de ingrediënten die ik net noemde.
Heel geconcentreerde smaak.
Heel geconcentreerd. Ik zie jullie knikken.
Ik vind het heel erg lekker.
Heel erg lekker. Ik ga ook even proeven.
Er zit gelatine in.
Er zit een beetje gelatine in.
Ook omdat het niet zo meer zoet is. Vind ik lekker.
Het is niet zo heel lekker. Veel suiker in.
Ja, het is, dus heeft het is, een mooie fraîcheur. Zoals,
hij ruikt mooi fraîcheur en heeft ook een beetje bitter.
Ja.
Vind ik ook, vind ik ook fijn. Ja. Het is een heel geconcentreerde smaak. Die,
ja, dat is het sap. Ja, volgens mij is dat
die cranberries. En dat wordt eigenlijk verzacht door dat ongelooflijk aangename van speculaas.
Ja. Mm-hmm. Ik heb nog geen hap genomen. Ik ben nog in het ruikstadium.
Ah, heel goed. Oh. Vertel.
Nou, ik denk dat als je dit op 11 december is net naar Sinterklaas. Maar het is Sinterklaas en kerst dit, toch? Wat je ruikt.
Ja.
Het is echt feestdagen. Kaneel.
Ja, het is heel erg december dit.
Die gember proef ik niet terug.
Ja.
Steranijs.
Ja,
wel.
Kaneel.
Ja hoor.
Ja, ik wil het
kaneel natuurlijk. Een
beetje van die staat op de site. En dan zit die, wat er helemaal bovenop zit, is een dotje met mascarpone, vanillesuiker en een eiwit.
Dan moet je eigenlijk een beetje verspreiden erover. Dat je daarover een klein beetje bij een hapje hebt.
Ja, maar ik vind het eigenlijk zonder ook heel lekker.
Dat heeft wel nodig, ietsje hoger in de suiker mogen zitten.
Ja, het is een beetje op de grens van te bitter. Maar ik vind heel veel toetjes in Nederland eigenlijk te zoet. Dus ik ben altijd blij als het dan liever dan maar iets de andere kant op slaat.
Ja,
en die bodem is heel zoet, toch?
Ja, de bodem is heel zoet. Mijn cranberry is wel heel zuur.
Je moet het maar als je het in één hap neemt, is het goed.
Ja. Ja. Ik wil even weten, die Hanneke de Jonge, wat weten wij van haar?
Nou, dat is wel leuk.
Heb je haar wel geresearched?
Ja, we hebben haar diep geresearched. En,
of weet ze gewoon eigenlijk Janneke Vreugdeheel?
Nee, maar ze is wel semi-prof. Want ze is eigenlijk secretaresse, maar op het moment werkt ze niet. En daarom heeft ze zich op haar hobby koken gestort. En inmiddels verzorgt ze recepten voor diverse lokale websites. Ze doet iedere zondagmorgen een recept voor de lokale radio. Dus het is wel iemand die heel veel aan het koken is. En haar wieg stond letterlijk, schrijft ze, in het restaurant van mijn ouders.
Oh, en waar was dat dan? Of zijn we daar niet achter nog?
Nee, daar zijn we nog niet achter.
Dan kan ze ook mailen trouwens.
Ja, dan kan ze ook 11 december.
Binnen 1 minuut.
11 december, mag ze ons dat vertellen.
Oh ja, dat is natuurlijk ook zo. Dan is ze bij de finale.
En ze noemt het zelf. Doordat die wieg in dat restaurant stond, heeft ze een behoorlijke kooktik meegekregen.
Ja. Ja.
Nou, je moet even de tijd nemen. Het moet 4 uur in de ijskast staan om op te stijven. Maar ja, je hebt het eigenlijk in 20 minuutjes heb je het geprepareerd. En daarna is het wachten. En ja, ik vind wel in de categorie feestelijk doet hij het goed.
Zeker.
Ja, hoor.
Ik zag dat jij een foto maakte.
Ja, ik maak altijd foto's van alles. Wat ik in mijn mond stop.
Sterker nog, ze hebben voor het boek Verrukkelijk zelf ook de foto's gemaakt. Een heel ingenieus systeem. Maar we zitten nu wel 55 seconden. Maar dat is een heel leuk systeem wat jullie hebben gedaan, hè?
Ja, met een statief en een iPhone. En kaarsjes en een spiegel.
Kan je dus niks gelikte eetfotografie, gewoon zelf gedaan. En die foto's staan ook in het boek Verrukkelijk. We zijn gekomen aan het einde van dit programma. Dankjewel, Francine.
Alsjeblieft.
Er komt een mail binnen. Ja, het is heerlijk. Bert Meijer uit Utrecht, een geboren Utrechter, die schrijft ons. Ronald en Masha, wanneer beginnen jullie een mooi eethuis op bijvoorbeeld de Springweg of de Telingstraat? Introduceer de Utrechtse keuken. Hoe mooi dat is. Gewoon vanuit het centrum. Eethuis, mensen.
Wat een goede tip.
Maar ik heb in het begin van de uitzending gehoord dat Masha de ruimte voor zichzelf wil. En ik denk, als je dit huwelijk nog 20 jaar wil volhouden, dan moet je maar gewoon je eigen keuken houden, toch? Leuk dat jullie er waren. Ja. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Over 2 weken zijn we er weer. Dan gaan we het over ongelooflijk leuke onderwerpen hebben.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
Dan kom je tot 2 dingen.
2 things. 2 dingen.
In 2 dingen de hele week gesprekken over belangrijke gebeurtenissen in 2005. Het jaar waarin Omroep Max begon. Straks Jan Siebelink. In 2005 verscheen zijn klassieker Knielen op een bed violen. Hoe kijkt Siebelink terug op dit succesjaar 2005?
In 2 dingen.
Actueel en persoonlijk. Straks tussen 8:30 en 9:00.
Op NPO Radio 1.